Namens de groeigroep wil ik dominee Gijsbussen, meneer Douw-Jong, organist Wim Kaans, gasten en leden van onze gemeente hartelijk welkom heten. Ook u die verbonden bent, hartelijk welkom. Fijn dat u met ons meeluistert. De afkondiging voor deze ochtend zijn vanwege het aftreden van de ouderlingen Gerben Boeven en Mieke Marskamp en diaken Geertje Richterink stelt de kerkenraad na raadpleging van de gemeente voor aan de gemeente om te kiezen als ouderling Dikkie Boeven de Groot en Aske Riesbos en als diaken Roelof Marskamp. Op zondag 6 maart kunnen alle beleidende leden een stem uitbrengen. Voor wie het niet mogelijk is om op 6 maart te stemmen, kan in de voorafgaande week contact opnemen met de Scriba om te stemmen. Na afloop van deze dienst kunt u kennis maken met meneer Jol en is er koffiedrinken in de ontmoeting. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet namens de gemeente naar broeder Dirk Bruins Nieuwstad 16. De eerste collect is voor morgen voor Kerk in Actie Voorjaar Zendingsweek. De tweede is voor de kerk. En de deurcollecte is bestemd voor de voorbereiding van een opvanghuis in Zwolle voor een bed, bad, broodregeling voor uitgeprocedeerden, asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden. We gaan nu zingen Psalm 84, vers 2.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, deze dienst voorbereid samen met de gemeente Groeigroep. Waar gaat het vanmorgen over? Het gaat over samen delen. Er ligt hier een cake op u te wachten. Die gaan we samen delen. Hoe? Dat is aan u. Daarvoor luisteren we eerst naar de schriftlezing en de meditatie. Misschien geeft dat de oplossing van hoe je hem zou kunnen delen. De vraag rijst ook hoe ver dat samen delen zich dan uitstrekt. Wie zijn eigenlijk die samen? En met prikkelende stellingen die je op de beamer zag, probeerde ik u al een beetje aan het denken te zetten. De Bijbel roept ons op om lief te hebben. Maar hoe ver gaat dat? Hoe ver moet je gaan in de liefde? We wensen elkaar een gezegende dienst. We zingen nu uit Op Toonhoogte nummer 388, Als je geen liefde hebt voor elkaar. Nu voort met Kyrie en Gloria. Laten we eerst samen bidden. Heer, tot u roepen wij uit donker en dood. Zoveel mensen in deze wereld zonder licht, zonder perspectief. Zoveel mensen in deze wereld wie leven geen leven is. Zoveel mensen die niet weten waar te beginnen, hoe te beginnen, niet weten hoe te breken met donker en dood en wanhoop en licht en leven en nieuwe hoop te vinden. Hier in de hemel, wij bidden u, ontferm u. Kom met uw stem, uw woord, dat alleen bevrijdt uit donker verleden, uit donkere machten, uit onrecht en schuld, dat alleen de weg wijst. Maak onze wereld weer licht. Zet ons in uw licht. Schenk uw rust en vrede. Amen. God laat niet los wat hij is begonnen. Zijn stem klinkt nog steeds. Hij hoort ons bidden in de stilte. En al zijn woorden zullen waar worden. Zo zingen wij Gods lof met Psalm 65, vers 1. En dan bidden wij om de opening van het woord. Want wij kunnen de Bijbel openslaan, maar daarmee gaat hij nog niet per se open. Heer in de hemel, wij bidden u, wilt u er zelf in zijn? In de woorden die naar ons toekomen, bij u vandaan, uit de hoge. Uit ons voorgeslacht vandaan, doorgegeven de eeuwen door mensen die bij dit woord hebben geleefd en mee zijn gestorven. Nee, niet gestorven. Voor altijd van u, met u. Waai met uw Heilige Geest, ook in dit morgenuur. Op alle plaatsen waar de dienaren van uw woord uitgaan, zegen hen en zegen iedereen. Rondom dat woord van u. Opdat we als gezegende mensen de wereld weer ingaan. Om daar tot een zegen te zijn. In Jezus' naam. Amen. De kinderen, die gaan zometeen naar de kindernevendienst. Maar we gaan eerst samen met jullie een lied zingen. Het lied Ik stel mijn vertrouwen. Het staat op toonhoogte nummer 444. En ik heb begrepen, de heren muzici, die denken, ja, het is een kanon, dus dan zullen we het ook als een kanon zingen. Dus ik geef hen daarbij de leiding. Wij gaan luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. De lezingen komen uit Matthäus 5 en uit Marcus 6. En ze worden gedaan door Dickie Boeven en door Gerard Boeven.
En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Even kijken hoor. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van de mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig.
Toen er al een hele tijd verstreken was, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat de mensen opdrachten moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 mannen mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten.
En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. We zingen hierbij voor de prediking gezang 463, vers 3 en 4. Aansluitend op de preek zingen we een themalied. Het lied heet Wij Delen. Het wordt wel 1 keer voorgespeeld door de muzici. Ik neem u vanmorgen mee naar het leven van Dag Hammarskjöld. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1953 tot 1961. Druk man. In zijn ambtsperiode ging het aantal leden van de Verenigde Naties van 44 naar 104 lidstaten. In zijn relatief korte optreden heeft hij veel indruk gemaakt. En vooral heeft hij indruk gemaakt na zijn leven. Toen zijn dagboekje werd gevonden en iedereen zich toen pas besefte de mystieke inslag van deze secretaris-generaal. In Nederland verschenen onder de titel Merkstenen. Door die notities is men nog weer anders gaan kijken naar dat leven van Dag Hammarskjöld. En staat hij bij menigeen genoteerd als een mysticus. Een echte mysticus herken je aan een rijk innerlijk leven. Een diepe band met God. En tegelijk, echt tegelijk, een diepe verbondenheid, solidariteit met de wereld, het leven om je heen. Het is niet alleen verticaal, het is ook horizontaal. Het is boeiend om het leven van Dag Hammarskjöld vanuit die optiek te bestuderen. Eigenlijk moet je de kranten pakken en dan al die diplomatieke onderhandelingen volgen tussen hem en de Chinese staatsman Chou Enlai, of tussen hem en de Egyptische president Nasser en de Israëlische minister-president Ben Gurion. En daar is een dagboekje dan naast te leggen om te lezen daar wat hij op dat moment van binnen allemaal dacht. Waar hij in zijn hart mee bezig was, zijn innerlijke dialoog. En dan daar te zien hoe hij daar de Bijbel citeert, hoe hij daar verwoordt hoe diplomatie volgens hem zou moeten gaan. Je ziet aan de ene kant zijn leven aan de buitenkant, zoals die door de wereldpers in die dagen werd gevolgd. Zijn enorme inzet voor de mensheid, voor de wereld. Aan de andere kant zie je zijn binnenkant. En het is die binnenkant die die buitenkant aanstuurt. Al het handelen van de mysticus komt uit die stilte. Die binnenkant. Zo schrijft Hammarskjöld in 1956... tijdens de ingewikkelde onderhandelingen in het Midden-Oosten, schrijft hij in zijn dagboek: begrijpen door stilte. Handelen uit stilte. Mensen winnen in stilte. En, schrijft hij ook, met de liefde van God de mensen en het leven liefhebben ter wille van de oneindige mogelijkheden. Die stilte, waar Hammarskjöld het hier over heeft, is geen lege stilte. Het is geen zalig niks doen. Het heeft niks te maken met een vakantie. Het is een gevulde stilte. Een mijn ziel is immers stil tot God. Of met Psalm 65 die we net zongen. Voor u is stilte een lofzang. In plaats van uit te blazen te midden van de drukke werkzaamheden, las Hammarskjöld voor zichzelf of samen met zijn medewerkers onderweg in het vliegtuig de Bijbel. Las de geschriften van Martin Buber. Dacht na over de relatie tussen God en mens en tussen de mensen onderling. Wat een secretaris-generaal. Dat mensen als Chou Enlai en Nasser en Ben Gurion op een gegeven moment hun wantrouwen opgaven, dat er oplossingen plaatsvonden, Dat kwam doordat ze hem vertrouwen gingen geven. En dat heeft te maken met die houding van Hammarskjöld. De mysticus die zoekt het contact met de ander op een ander niveau. Het gaat niet alleen maar om het verbale. Het gaat om hoe je zou je de ander benaderen. Had ze soms al helemaal verdiept van tevoren in hoe iemand was. Niet alleen karakterologisch, maar ook in wat hij geloofde. Het werkelijke gesprek had als het ware al plaatsgevonden met die ander. Voordat hij die ander ontmoette. En de mysticus kent in dat contact met de ander alleen maar respect. Hij creëert geen vijandsbeeld. Zijn liefde strekt zich uit zoals de liefde van God zelf zich uitstrekt naar allen. Zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Precies zoals we dat net in Matthäus 5 hoorden uit de bergleer van Jezus. En in dat vertrouwen en met die liefde kreeg hij dingen gedaan die zo tot zegen zijn geweest voor deze wereld. Maar zoals gezegd, niemand had tijdens zijn actieve bijdrage in deze wereld in de gaten dat deze binnenkant daarachter zat. Met de liefde van God, de mensen en het leven liefhebben, terwille van de oneindige mogelijkheden die dat geeft. Dit citaat uit het dagboek van Hammarskjöld zou je zo kunnen zetten als commentaar bij deze wonderbare spijziging door Jezus, zoals Marcus die beschrijft. Kijk, een mysticus kun je niet nadoen. En je kunt de mysticus Jezus niet nadoen. In die spijziging van 5000 mensen. Tegelijk, als jij zelf authentiek bent, verbonden met God, als je geïnspireerd door Hem zelf je stiltes onderhoudt in je leven, hoe groot zijn dan de mogelijkheden? Dat is je ervaring soms al ook weer hele gewone dingen. Hè? Als je iets aan het doen bent, aan het schilderen, aan het schrijven of wat dan ook. Hè? Hoezeer helpt het dan vaak al om gewoon even te pauzeren, pen neer te leggen, kwast neer te leggen. Even afstand te nemen van dat wat je aan het doen bent. Om dan als je terugkomt nog weer hele andere voortzettingen te zien dan je eigenlijk in je hoofd had. Van hé, ik kan ook die kant op. En daar wordt het soms veel mooier van. Die stilte, die pauze, die haalt je uit je tunnelvisie. Laat staan als je uit dit soort stiltes werkt als Hammarskjöld. Steeds weer. Zoals Jezus dat doet. Deze stiltes. Stil bij God zijn. In een stil leren begrijpen. Deel worden van de liefde van God. Deel worden van zijn ontferming over deze wereld. En van alles komt dan open te liggen. En je hart rekt zich uit naar die ander. Want die is een mens als jij. Kijk, als de mensen Jezus hadden aangetroffen als een druk baasje achter een bureau, dan was dit allemaal nooit gebeurd. Dan had hij geen tijd voor ze gehad. Dan was hij, net zoals wij vaak zijn, de gevangene van zijn agenda. Geen tijd om te stoppen. Altijd excuses om niet te stoppen in aandacht voor de ander. Dan zou hij ook politieker hebben gereageerd op de vraag van de discipelen. He, zo van, problemen, wat is het probleem? Oh, hongerige mensen. Ah, hoeveel hongerenden zijn er dan? Oké, zoveel. En hoeveel hebben wij aan voorraad? Oké, zoveel. Ja, En wat kunnen wij missen? Zonder dat onze eigen achterban dan boos wordt of tekort komt. Wat zeg je? 0,3%? Oké, dan is dat onze ontwikkelingshulp. 0,3%. Meer kunnen wij niet bieden. Kijk, dat is verantwoord handelen. Zo gaat het bij ons toe. Maar nu treffen deze mensen Jezus aan, precies na zo'n stilte. Marcus vertelt het heel nadrukkelijk. Jezus zocht de stilte, hij wou alleen zijn met de discipelen. Hij had nog meer stilte willen hebben, maar hij moet het nu doen met de duur van de overtocht van de boot. En het was een stilte die hij ook zocht na het schokkende bericht van de moord op Johannes de Doper. Als zoiets je overkomt, reden genoeg om dan de mensen om je heen niet te zien. Dan heb je de handen vol aan je eigen verslagenheid. En dan kun je je zo moe en leeg voelen. Maar dan, hij is in die stilte. Bij God zijn, die alles weet en alles draagt. Die niet loslaat het werk van zijn handen. En weer boven jezelf en je eigen situatie uitkomen. Vervuld worden met nieuwe liefde en nieuwe ontferming. En dan zijn er ineens die mensen, honderden, duizenden, die het ook niet meer weten. Die hulp zoeken, die steun zoeken. En hij heeft ze al begrepen. Door stilte. En hij handelt ten gunste van hen. Vanuit de stilte. Hoeveel hongerigen zijn er? Oké. En wat is de voorraad? Oh, 5 broden, 2 vissen. Nou, prima. Dan is dat dus voor ons allemaal samen. 100%. Dat is heel wat anders als 0,3. En hij keek naar God in de stilte van zijn hart. En hij begon te delen. En dat wat Jezus deed was niet alleen brood dat hij daar deelde. Dat was meer. Daar kwam hij zelf in mee. Hij, het levende brood dat zich liet breken voor ieder mens om leven te ontvangen. In liefde tot God en vanuit de liefde van God de mensen en het leven liefhebben ter wille van de oneindige mogelijkheden. En wat doen wij? Wij moeten, merk ik, iedere keer uitkijken dat wij aan het eind van dit verhaal, als het verhaal gehoord hebben, zo'n beetje stom verbaasd blijven staan en met elkaar het erover hebben van, nou, hoe kan dat nou? Wat is er nou precies gebeurd? Dat bestaat toch niet? Dat is de bedoeling van Marcus niet, dat we op die manier reageren. Het gaat erom, niet hoe het verhaal eindigt, het gaat erom hoe het nu verder moet. Hoe het nu begint. He? Want het verhaal eindigt met zoveel brood dat er 12 manden mee konden worden gevuld. En mij dunkt, Jezus is er de mens toch niet naar om brood weg te gooien. Wel dan. Nu is er dus met Jezus, nadat hij de scharen in ontferming heeft gevoed, nog meer te delen dan eerst. En iedereen is al verzadigd. Maar dit brood moet ook gedeeld. Want brood is er om mensen te voeden, niet om het weg te gooien. In dat het mensen voedt, vindt het brood zijn betekenis. Als wij, u en ik, bij Jezus overhouden, en we houden altijd bij hem over, elke woordbediening en elke avondmaalsviering opnieuw, dan is het nu aan ons om te delen. Leven hebben wij ontvangen van hem die zelf het levende brood is en het voedende brood is. En dat leven, dat wil gedeeld worden, dat wil zich ontladen. En ja, dat delen, dat staat haaks op deze wereld. Deze wereld waarin volgens het laatste rapport van Oxfam Novib 62 mensen op deze aardbodem hebben evenveel kapitaal als de 3,5 miljard armsten onder ons bij elkaar. Of deze wereld waarin 1% van de rijkste mensen, en daar hoort Nederland bij, 165 keer meer milieu verontreinigen dan 10% van de armsten bij elkaar. En dit staat haaks op politieke besluiten waarin de rijken nog ergens een paar tienden van procenten overlaten voor ontwikkelingshulp. Van ons economisch denken, zo hoog genoteerd staat in onze maatschappij, profiteert maar 1% van de mensheid. En die is al rijk. Wie door Jezus is gevoed, leeft anders, durft anders te leven. Want die leeft uit de royaliteit, die leeft uit de nabijheid van God. Die leeft uit de volle 100% die vandaag aanwezig is, om die volle 100% te delen met de naaste. En overmorgen, zegt ook Jezus in die bergleer, niet al te veel zorgen maken. Want morgen is het weer vandaag. Een mens leeft altijd maar één dag. Je leeft altijd alleen maar vandaag. Je leeft niet gisteren, je leeft niet morgen. Je leeft alleen maar vandaag. En elke dag is God jouw vader, die dan nog steeds royaal is naar ieder mens en naar ieder schepsel en iedereen lief heeft. Jou en je naaste en de vreemdeling en zelfs geen mus of haar op je hoofd is vergeten bij deze God. Dus leef. Leef vanuit de stilte. Leef vanuit God. Leef vanuit het levend brood dat zich liet breken. Onze Heer Jezus Christus. Je houdt eraan over. Met de liefde van God, de mensen en alle leven liefhebben, ter wille van oneindige mogelijkheden. Amen.
Thank you.
We hebben iemand in ons midden die weet wat het is om vreemdeling te zijn. En die weet wat het is om aangewezen te zijn op mensen die met je delen. Meneer Douw, we luisteren graag even naar u.
Dank u wel allemaal. Ik ben blij dat ik mag in uw midden staan. Het is bijzonder, want ik ben nog nooit geweest in de gereformeerde kerk. Eigenlijk, ik ben van de Anglicaanse kerk van Soudaan. Het is een soort denominatie die onderliep. Ik ga iets delen met jullie. En dat is mijn verhaal. Ik ben nu 50 jaar oud. En in die 50 jaar heb ik geleefd als vluchteling voor 33 jaar. In verschillende drie landen. De eerste land was gewoon Soudaan zelf. Klinkt vreemd. Maar ik was gescheiden met mijn ouders en mijn gehele familie. In afstand van meer dan 1500 kilometer verder. Omdat er was oorlog. Dus ik was in het noorden en ik heb geen familie. En ik moest terugvallen bij de kerk. Ik woon in een huis van de mensen die ik geen bloedverband met hen had. Ik ben ook in Egypte als vluchteling geweest. Tijdens mijn studie. Ik kwam door een systeem waar de regering gewoon die studenten gewoon naar het buitenland stuurt. En na 2 jaar zei de regering, nee, die studiefinanciering is veel te veel. Wij willen gewoon alle studenten terughalen. Ik was op dat moment in het tweede jaar in de richting naar het derde jaar. Ik had dan nog alleen maar gewoon 2 jaar te gaan. Dus kon ik teruggaan. En wat gebeurt dan? Ik had geen studiefinanciering meer. Maar wie weigert, had geen recht meer op studiefinanciering. Dus de tweede keer moest ik terugvallen bij de kerk. Gelukkig had ik collegegeld. Maar levensgeld wordt toen bekostigd door de kerk. En na afstuderen had ik geen recht meer om te blijven in Egypte. Dus ik moest andere mogelijkheden zoeken. Ik ben gegaan naar UNHCR, dat is een tak van VN, om te erkennen als vluchteling. En als je dat niet lukt, had ik ook gevraagd om te zoeken naar de Nederlandse. En dat was Nederland geworden. In Nederland moest ik ook mijn verhaal nog een keer herhalen. Er was ook oorlog in Soudaan. Ik kon niet terug naar Soudaan toe. Dus ik moest verder. In Nederland heb ik ook ervaring als vluchteling meegemaakt. 2,5 jaar in AZC. En in die 2,5 jaar had geen echt contact met Nederlanders. Het was minimaal, behalve kerk. Ik ging toen als bezoeker naar gereformeerde vrijgemaakte kerk in Winschoten. Daar kon ik mijn leven gewoon doorzetten. Na bijna 3 jaar mocht ik in huis wonen, want ik had dan status. Maar dan is een vraag, duurt het lang voor een vluchteling om te gaan gewoon in huis wonen en daar pas beginnen met inburgeren cursus. Taal leren, maatschappij leren. Die fout in mijn procedure was dat ik had mijn verhaal keurig verteld. En ik werd gevraagd door de medewerker van IND. Jouw verhaal is duidelijk. We kunnen gewoon controleren. Maar er is nog een feit. Je had ook geen geld. Toen zei ik ja. Oké. Toen ging hij gewoon intikken in zijn computer. Dat heeft mij gewoon 2,5 jaar gekost zonder verblijf en status. Ik kwam achter door mijn advocaat en die zei, maar ja, je zei dat je had geen geld. Toen zei ik, ja, dat is waar. Ja, het is waar, maar dan kom je in een andere categorie van economisch vluchteling. Dat is vaak wat de meeste mensen meemaken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben dankbaar, want ik heb korte tijd. Er zijn mensen die volgen die procedure voor 10 jaar. Misschien hebben jullie gewoon verhaal van Maro. Die kwam hier toen hij 10 jaar oud. En bij 18e moest hij het land verlaten. Dus dit zijn de feiten. Ik woon inmiddels 20 jaar in Nederland. Ik ben gelukkig. Maar ik leef mee met vluchtelingen. Dus eind vorig jaar moest ik als vrijwilliger helpen bij opvang, crisisopvang bij de gemeentekampen. Dat was in Sporthal de Reven. Daar kon ik dicht komen bij de mensen. En ik zie altijd dat gewoon een vluchteling is gewoon een ieder verhaal. Het is nooit een gehele verhaal van een groep mensen. Het is individu. En als je dichtbij komt, dan hoor je wel, want je gaat niet zomaar jouw geboorteland, jouw familie, jouw vrienden, zomaar verlaten. Nee, dat geloven wij niet allemaal, denk ik. Dus ik denk, de kerk kan heel veel betekenen. Naar mijn ervaring. Via de vrijgemaakt kerk kon ik kleine dingetjes. Hoe moet ik omgaan met mijn geld? Hoe moet ik gewoon die woorden, gewoon kleine dingetjes leren? Een beetje over cultuur van Nederlands. Er zijn belangrijke basis. Want je hoort vaak dat, ja, maar die integratie gaat nooit lukken. Waarom? Omdat de mensen wonen buiten de maatschappij. Als je wij die mensen in onze maatschappij herhalen, dan zou dat lukken. Belangrijk voor mensen is gewoon, je bent welkom. En dat hebben wij hier gehoord. En dat wil iedereen gewoon horen. Want als je dat woord niet hoort, dan denk jij anders. Oh, ik ben niet welkom. Gaat gewoon dingen gewoon in jouw buik. Wat gebeurt binnen die vorm hoe jij zich uitstralen naar de buitenwereld? Zij de dominee net. Dus ik vraag mensen, alsjeblieft, helpen. Ik zit nu in een kerk, die heet Internationale Kerk in Kampen. Kom bij ons. Ook vluchteling, ook moslim. In de week van gebed, dat was de week van 17 januari, kwam een moslim en die zei hij, ik heb wat te vertellen. Ik heb gehoord van mensen hier dat vorige week jullie hadden gebeden voor ons. De meeste mensen hebben te maken met verhuizen, telkens weer. Ze waren een beetje onrustig geworden. Dus toen wij in Dronten kwamen, zeggen: ja, maar gaan we weer nog een keer verhuizen? En wanneer gaat onze asielprocedure beginnen? Nou, dat vraag was gewoon bij de kerk gelegd. En de kerk ging weer. Hij zei, na 2 dagen, kwam medewerker van IND en zei hij: jullie, deze groep, jullie gaan niet meer verhuizen. Jullie mogen blijven hier in AZC Dronten. Tot jullie asielprocedure afgehandeld zijn. Toen dacht ik, hey, die christenen die bieden ook voor ons. Dus ik ga vandaag naar de kerk om hen te bedanken. Dat vond ik mooi. Dat is bijzonder. Dus mensen is mens. Voor een christen is het makkelijk om aansluiting te zoeken. De kerk is gebaseerd op geloof, vertrouwen, liefde. Dat kennen wij. Maar die anderen die weten dat niet. Dus ze zijn altijd terughoudend, bescheiden. Ik denk, mijn verhaal, daar heb ik een boek voor nodig. Hè? Maar ik ben blij dat na de dienst hebben wij gewoon een tijd om met elkaar te spreken.
Bij de koffie. Ja, dankjewel. Wat inderdaad, straks koffie. Ja, en dan is er nog genoeg te spreken. We gaan daar, denk ik, de kinderen binnen laten komen. Ja? Ja? Gaat het even duren of zo? Gaat het even duren, dan begin ik misschien toch met die cake. Ja? Ja? Oké. Okay. Dan beginnen we toch maar vast met die cake. Nou, weet je wat, Frans? Pak die schaal maar. Geef hem gewoon aan die meneer. En die geeft hem wel weer door aan die meneer. En wie zin heeft, neemt er een stukje van. Of een groot stuk van. Of kijk maar. Ja? Hij gaat gewoon door de kerk heen. Prima. En we wachten even op de kinderen.
Nou, we hebben een verhaal gehoord over Jezus. En die vertelde over twee mannen. Die twee mannen, dat was een fariseer en een tollenaar. En wat was het verschil tussen die twee mannen?
De ene ging over hem opscheppen en de andere ging eerbiedig bieden.
Ja, degene die over zichzelf ging opscheppen, wie was dat ook alweer?
De fariseer.
Ja, hij deed net alsof het heel goed was, hè? En die tollenaar, die was eigenlijk heel zondig, maar wat deed de tollenaar?
Bidden.
Die ging bidden, hè? Hey, we hebben het gehad over dus bidden. De kleine kinderen hebben daar wat over geknutseld. En de grote, daar zijn we mee aan de slag gegaan van bidden. Hoe kun je dat doen en wat schrijf je dan eigenlijk op? En er waren kinderen die vonden dat heel makkelijk. Die schreven gelijk zo op. En er waren ook kinderen die zeiden, oeh, dat vind ik wel moeilijk. Waar moet ik eigenlijk bidden? En wat is dat dan? En hoe dan? En uiteindelijk is het ons gelukt. We hebben allemaal een gebed opgeschreven. En sommigen die hebben wel heel veel opgeschreven, hè? Maar dat mag ook. Dus hartstikke mooi. We willen heel graag de gebeden even ophangen in de kerk, zodat we er later nog eens naar kunnen kijken. En we gaan nog even wat neerzetten naar Julia. Dat mag jij doen, hè? Jezus liefde is. En dat is bidden. Voor en met elkaar. Arno, die wil nog heel graag even wat vertellen, wat hij heeft opgeschreven en hij gaat nog iets anders doen.
Lieve Heere God, wilt u ervoor zorgen dat ISIS ervoor goed verdwijnt? Ik heb hier een cadeautje, ik heb hier een kaart voor Douw. Voor Douw?
Is er ook nog een lied bij wat we gaan zingen? Ja? Ja. Oké. Laten we u samen danken en ook bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we er mogen zijn, dat u ons het leven hebt gegeven, de gave van u, en in dat leven zoveel mogelijkheden. En met u en door u nemen die mogelijkheden alleen maar toe, omdat we dan vrij blijven. In ons denken, in ons doen. Omdat we dan durven. Omdat u de basis bent. Ons vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En dan durf ik. Want ik weet dat er voor mij gezorgd wordt. Tegelijk hier denken we vanmorgen, zeker in deze dienst, aan zoveel, bij wie dat vertrouwen zwaar op de proef wordt gesteld. Die zelf wellicht helemaal geen perspectief meer zien. Niet weten hoe dan verder. Maar we hoorden ook van meneer Douw hoeveel het dan betekenen kan om mensen tegen te komen die vanuit het vertrouwen in u leven en delen. En ook al hebben ze zelf bijna niets, toch zeggen, hier heb je een dak boven je hoofd. Het is goed, je bent even veilig. Wij bidden u voor al die vluchtelingen, al die vreemdelingen. Nooit, voor zover wij weten, waren er zoveel. Moet u daar een verdriet van hebben en kwaad over zijn. Bid u vooral voor die vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd. Bid u voor het project Lucas 10. Dat ze probeert daar voor die mensen te zijn, ze nog te helpen. Kijken of er toch nog andere procedures zijn die te volgen zijn. Bid u ook voor elkaar. Zoals we hier zijn en voor elkaar mogen zijn. Houd onze ogen open, opdat we elkaar zien. Hoor ons als we in de stilte tegen u vertellen wat in ons eigen hart leeft en wat niemand voor ons zeggen kan. In naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zometeen de dienst van de offeranden en daarna zingen we de eerste drie versen van gezang 75. Maar ik wil Marjolein, geloof ik, hè, naar voren vragen om nog één gedicht ons te laten horen. Marjolein Albert met het gedicht Ken ik jou?
Ken ik jou? Had ik jou al eens gezien?
Even goed bij de microfoon, ja.
Ken ik jou? Had ik jou al eens gezien? Schuivelend de kerkbank in. Of zomaar op straat. Zal ik jou eens vragen hoe het werkelijk met je gaat? Ken ik jou? Je was heel hard gevallen en werd geopereerd. Zal ik een kaart sturen en je vragen hoe erg je je hebt bezeerd? Ken ik jou? Ik heb iets over je gehoord. Er werd over je gepraat. Zal ik jou nu eens vragen of dat geroddel je heeft geschaad? Ken ik jou? Ik las je naam in het kerkblad. Je was heel erg ziek. Kun jij je nu wel redden? Hoe is het met je reumatiek? Ken jij hen, die kinderen die buiten spelen? Schijnbaar hebben ze veel pret. Ik zie er één met droeve ogen. Heb je daar wel eens op gelet? Ken jij hem, die allochtoon, de vluchteling? Weet jij hoe het hem vergaat? Heb je hem ooit iets aangeboden of zomaar eens met hem gepraat? Ken je haar, die moslima, gesluierd over straat? Geef eens een knikje of een groet. Vraag haar hoe het met haar gaat. Ken je mij? Ik woon dichtbij. En snak naar een gebaar, een groet of hand die naar me zwaait. Iets van jouw liefde, die op mij overwaait. Kent hij jou? Ja, hij kent iedereen. Hij ziet ons leven aan en zegt, wie iets voor een ander doet, heeft dat ook voor mij gedaan.
De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
is die schaal met die cake gebleven. Oh. Dan weet ik bij mijn volgende feestje dat ik, ook al komen er 100 mensen, ik maar 1 cake nodig heb. En dat mag niet weggegooid, hè. Dit is er over. Dus dat moet wel op. Het is er om gegeten te worden. Mogen jullie allemaal tot zegen zijn. En met de zegen van God mogen we naar huis. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.